We gaan met elkaar lezen in Matteüs hoofdstuk 5. Ik wil vragen of u dat met mij wilt opzoeken. Ik ben voornemens om een soort miniserie te starten. Ik sta over 2 weken ingeroosterd en dan weer over 2 weken. Ik dacht, het is misschien mooi om iets te behandelen waar we op door kunnen bouwen. Dus ik ben voornemens om vanuit Matteüs 5 een aantal zondagen wat met u te delen. Ik heb dat ook op Urk gedaan. En ik wil dat ook hier doen, omdat het een ontzettend mooi en diep gedeelte is wat onze Heer Jezus hier ons onderwijst. Zullen we met elkaar lezen in Matteüs 4, vanaf vers 23. Daar lezen we Gods woord als volgt. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover dit gedeelte. We hebben hier een stukje gelezen uit de langste preek die de Heer Jezus heeft gehouden. Die begint in hoofdstuk 5 vers 1 en die gaat helemaal door tot aan het eind van hoofdstuk 7. Als je een red letter Bijbel hebt waar de woorden van de Heer Jezus in het rood zijn afgedrukt, nou dan is dat hele gedeelte dus rood afgedrukt. En het is redelijk aan het begin van de bediening, van de openbare bediening van de Heer Jezus, dat hij deze boodschap, dit onderwijs geeft. En het begint met een karakteromschrijving van degene die bij zijn koninkrijk horen. En we hebben gelezen tot 9 keer toe dat de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest, die treuren, de barmhartigen, de reinen van hart. En dat woordje zalig, dat is een heel mooi woord. In de Statenvertaling is dat een woord die, dat kan eigenlijk 2 betekenissen hebben. Er zijn 2 grondwoorden die daar aan de grondslag liggen. Het ene woord is soteria, het Griekse woord. Dat is het woord voor redding, zoals in Romeinen 10, waar bijvoorbeeld staat van een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Die zal gered worden. Dat is een heel ander grondwoord. Soteria. Hier, en op heel veel andere plaatsen, staat er een ander grondwoord. Daar staat makarios. En dat betekent zoiets als gezegend, gelukkig. Uitermate gelukkig ben je als je arm van geest bent. Als je rein van hart bent. Jezus prijst hier dus degene die deel uitmaken van zijn koninkrijk, gelukkig. Hij zegt eigenlijk, ik prijs je gelukkig als je arm van geest bent. Letterlijk betekent het, maar, karios, maar betekent uitkomst of resultaat. Kari betekent vreugde of genade, charis, komt daarvan. En os betekent degene of in wie. Dus als je het letterlijk zou vertalen, dan betekent het zoiets als degene in wie vreugde, in wie genade aanwezig is. Makarios. 9 keer gebruikt de Heer Jezus dat woord. Ik heb me af zitten vragen van waarom houdt Jezus deze preek, dit onderwijs? En waarom begint hij nou met 9 zaligsprekingen of gelukkig prijzingen? Nou, dat is, om het antwoord daarop te geven, is het heel belangrijk om deze boodschap van de Heer Jezus in zijn context te zien. En zoals we hebben gelezen in hoofdstuk 4 aan het eind, daarom heb ik dat ook bijgelezen, zien we dat de Heer Jezus een enorme bekendheid krijgt. In vers 25, hoofdstuk 4, vers 25, lezen we dat grote menigte de Heer Jezus volgen. Uit Galilea en Decapolis, zelfs in Syrië wordt zijn naam bekend, Jeruzalem en Judea, van over de Jordaan komen er grote menigten op de Heer Jezus af. En dat is eigenlijk het begin waarin de Heer Jezus bekendheid krijgt. En dan zet hij zich neer, als Jezus de menigte ziet, in hoofdstuk 5 vers 1, ging hij de berg op. In Lucas lezen we dat het een vlakte was, dus waarschijnlijk de berg, maar in de berg was er een vlakte, of op de berg. En nadat hij was gaan zitten, als rabbi, als meester, onderwees hij, of kwamen zijn discipelen bij hem en onderwees hij hen. Dus primair houdt de Heer Jezus deze boodschap aan zijn discipelen. Zijn discipelen komen bij hem, terwijl de Heer Jezus gaat zitten en hij onderwijst hun. En je zou dat kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een inauguratierede. Zoals, ik weet niet of u dat wel eens gezien heeft, als een president in Amerika wordt beëdigd, dan houdt hij zijn rede. En dat is zijn eerste toespraak waarin hij eigenlijk laat weten wat hij belangrijk vindt in zijn rijk. Wat voor hem speerpunten zijn in zijn regering, waar hij aan gaat werken, hoe het eruit komt te zien. Zo zou je de boodschap van de Heer Jezus ook kunnen plaatsen. Dat hij komt als koning van Israël, van Jacob. Hij komt daar, hij wordt bekend, zijn openbare bediening begint en hij zit zich neer en hij gaat onderwijzen en hij zegt, dit is hoe mijn koninkrijk eruit komt te zien. Dit is wat het kenmerkt. En hij begint dan met een omschrijving van de mensen die daarbij horen. En hij zegt, dit zijn degenen die erbij horen. Hij begint niet met eerst allemaal, dit moet je doen. Of hij begint met een karakteromschrijving van de kinderen van dat koninkrijk. Maar waarom dan die boodschap? Want de discipelen hoorden bij de Heer Jezus. Ze waren zijn volgelingen. En waarom zullen wij dan, zeg maar, als dit kenmerken zijn van christenen, van mensen die bij het Koninkrijk van God horen, waarom zullen we dan, zeg maar, dit overdenken? Waarom onderwees Jezus dit aan zijn discipelen? Nou, ik denk dat er drie redenen zijn waarom de Heer Jezus dat deed. En waarom het ook heel erg relevant is dus, waarom wij erover na zouden denken. De eerste is voor bemoediging. De Heer Jezus geeft hier heel veel bemoediging aan zijn discipelen. En over hun hoofden heen naar ons toe. We hebben het gelezen. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. Dus de kinderen van het koninkrijk worden gekenmerkt, gekarakteriseerd door dat ze arm van geest zijn, maar van hun is het koninkrijk. Zalig zijn zij die treuren, dus de kinderen van het koninkrijk, mijn discipelen, mijn volgelingen, worden gekarakteriseerd dat zij een treurende, rouwmoedige levenshouding hebben, maar zij zullen vertroost worden. Zie je de bemoediging? Van hun is het koninkrijk. Zij zullen vertroost worden. Zij zullen de aarde beërven. Ze zullen verzadigd worden. Er zal aan hen barmhartigheid bewezen worden, enzovoorts. Bemoediging. Dus als we deze woorden overdenken, als we het horen, en we horen bij de Heer Jezus, deze karakteromschrijving geldt voor ons, dan mag het ons bemoedigen. Het tweede is ook dat het voor herkenning zorgt. Wat de Heer Jezus hier namelijk onderwijst, dat staat haaks op het natuurlijke leven. Het staat er haaks op. Niemand zou op zijn Facebook zetten, ik ben een arme van geest. Ik ben een zachtmoedige. Ik ben iemand die heel erg behoeftig is. Ik ben iemand die treurt. Zo profileren wij onszelf niet namelijk. En dat is ook niet populair in deze wereld. Het staat haaks namelijk, en dat gaan we zo meteen ook zien als we de eerste zaligspreking gaan overdenken. Datgene wat ons als christenen karakteriseert, staat haaks op wat in de wereld wordt bejubeld. Dus het zorgt er ook voor, als we het overdenken, dat we herkenning daarin vinden. Dat we zien van, hé, maar dit is dus normaal in het Koninkrijk van God. Bij de volgelingen van de Heer Jezus. Het derde, dus het zorgt voor bemoediging, herkenning. Maar ook dat het ons kan aansporen om dit te zoeken. Het is niet in de eerste plaats dat de Heer Jezus zegt van, zalig zijn de armen van geest. Dus je moet nou je best gaan doen om arm van geest te worden. Of je moet nou je best gaan doen om een treurende te worden. Of om een zachtmoediger te worden. Of om te hongeren en dorst naar de gerechtigheid. Maar het is meer dat het een omschrijving is. Snap je? Het is een omschrijving van degene die bij hem hoort. Maar, dat is net als met de vrucht van de geest. Daar zijn we ook goed in. Hè? Het is de vrucht van de geest. Dus de vrucht van het werk van de Heilige Geest in ons leven is vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geloof, liefde, zelfbeheersing enzovoort. Maar wij roepen elkaar natuurlijk heel vaak op om dat te worden. En dat is ook goed, dat heeft ook zijn plek, absoluut. Maar het is wel een vrucht. Maar tegelijkertijd, als we daarover spreken met elkaar, dan, en we herkennen het niet in ons leven, we zien dat die vrucht niet aanwezig is in ons leven, of we zien dat deze omschrijving niet geldt voor ons, dan moet het ons aansporen om Gods genade te zoeken, zodat dit wel werkelijkheid wordt in ons leven. Dus dat is de derde reden waarom het goed is om dit over te denken. Bemoediging, herkenning, maar ook dat we, als we hier niks van herkennen, of als we het niet meer herkennen in ons leven, dat we weer Gods genade gaan zoeken. Zodat dit weer werkelijkheid wordt in ons leven. Dat even ter inleiding. Ik wil met je nadenken over de eerste zaligspreking. Vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest zijn. Wat is dat? Wat is het om arm van geest te zijn? Wat had Jezus in zijn gedachten toen hij dit deelde met zijn discipelen? Nou, ik was gisteren weer bij de Jumbo om boodschapjes te doen, de wekelijkse boodschappen. En bij ons bij de Jumbo staat altijd een vrouw, degene die in Scherpenzeel wonen, die weten dat. Hoe vroeg je ook komt, ze staat er. En hoe laat je ook komt, ze is er. Ze is er altijd, lijkt het. Maar dat is een vrouw met straatnieuws in haar armen, om dat te verkopen. Dat is een arme vrouw. Dat is een vrouw die behoeftig is. Een vrouw die moet leven van de giften van degene die daar voorbij komen. En alles wat ze dan krijgt, wat ze, als iemand een straatnieuws koopt, dan krijgt ze daar een bepaald percentage van. En daarmee kan ze dus rondkomen. Dat is een arm iemand. Ik daarentegen, ik kom daar langs. En ik kan gewoon, ik heb een volle portemonnee, tenminste ik heb een pinpas waar genoeg op geld op staat. Ik kan gewoon de Jumbo inlopen en ik kan kopen wat ik wil. Ik liep daar gisteren weer. Ik kan gewoon kiezen, wat gaan we eten deze week? Zullen we nog een taartje voor bij de koffie doen? Voor vanavond is het misschien wel fijn. We krijgen visite, wat zullen we doen? Zullen we iets groots, een diner maken? Ik kan gewoon kopen wat ik wil. Ik ben rijk. Nou, dat is, ik ben dus voorzien. Ik ben voorzien. En die mevrouw, die is behoeftig. En dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Een arme van geest is iemand die behoeftig is op geestelijk terrein. Iemand die hulpbehoevend is. Dat is een arme van geest. Daarentegen een rijke van geest is iemand die voorzien is. Die geen hulp nodig heeft. Die het allemaal wel redt op geestelijk gebied. Als je deze tekst om zou draaien, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, dan zou je dit kunnen zeggen. Wee vervloekt zijn de rijken van geest, want zij horen bij het koninkrijk van de mensen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wee of vervloekt zijn de rijken van geest, Want zij horen bij het koninkrijk van de mensen. En waarom het koninkrijk van de mensen synoniem of eigenlijk tegenovergesteld met het koninkrijk van God? Omdat dat is hoe wij eigenlijk van nature zijn. Rijk van geest, voorzien. We hebben God niet nodig. We hebben geen externe hulpbron nodig. En dat is Babel. Dat is het rijk van de mensen. Dat is waar je het zelf allemaal moet doen. Waar je zelf een naam moet maken voor jezelf. Zoals we dat in de geschiedenis van de torenbouw van Babel lezen. Laten wij een naam maken voor onszelf. Laten wij zorgen voor een stuk veiligheid. Dat we het goed hebben met elkaar. Dat we welvarend worden. Dat we ontwikkelen. Dat moeten wij doen. En we hebben God niet nodig daarbij. Een arme van geest daarentegen is iemand die erachter is gekomen dat hij het zelf niet kan. Dat hij behoeftig is. Dat is iemand die gestopt is met te geloven dat hij voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Ik vind dat met geld altijd zo'n ding. Als voorbeeld. Geld is zo'n gevaarlijk iets. Ik voel dat elke keer weer. Dat je dat zorgt voor veiligheid. Maar wanneer heb je genoeg zodat je veilig genoeg bent? Ik weet het niet, maar ik heb het nooit genoeg. Ik ben nooit veilig genoeg, zeg maar. Dat ik echt weet van me nu voor de rest van mijn leven hoef ik me niet meer zo druk te maken. Dat hoort bij het koninkrijk van de mensen, dat je het zelf moet doen. Dat je zelf daar allemaal voor moet zorgen. Een arme van geest is iemand die erachter is gekomen dat hij geestelijk arm is. En dat hij bankroet is. Dat hij hulp nodig heeft. Weet je wat eigenlijk ons grootste probleem is, van de mensheid in zijn algemeen, is dat we ontzettend behoeftig zijn, maar dat we het niet erkennen. Dat we het niet zien dat die behoefte alleen vervuld kan worden door God. Dat is eigenlijk het grootste. Maar als je het nou ziet, dat is al de helft van de oplossing van het probleem, als je je behoefte ziet en erkent. Wordt ook wel eens vergeleken met een gat, hè? Dat we als mensen een gat hebben in onze ziel. En dat we, dat is denk ik de beste definitie ook van zonde, dat we dat gat proberen te vullen met van alles en nog wat in dit leven. En dat is afgoderij. Dat we denken dat allerlei andere dingen, geld of seks of macht of aanzien of status of weet ik wat het voor jou is, spullen, materie, dat gat kan vullen en dat je betekenis kan geven en je veiligheid kan geven. En dat zeg maar je diepste behoefte kan bevredigen. En dat is afgoderij, dat is de zonde. En een arme van geest is iemand die tot het punt is gekomen van, die niet meer dat gat bedekt en probeert te vullen, maar tot de ontdekking is gekomen van, ik heb dat. Ik ben echt behoeftig. En mijn grootste probleem is dat ik van God losgeraakt ben en dat ik nu afgoderij bedrijf. En mezelf bevredig met van alles en nog wat in deze wereld. Maar het lukt me niet meer. Ik erken mijn behoefte. Ik ga als het ware in dat gat zitten. Ik erken het. En ik heb God nodig. Dat is een arme van geest. Waarom ben je dan gelukkig? Waarom zegt de Heer Jezus dan vanochtend tegen jou en tegen mij: ik prijs jou gelukkig als je arm van geest bent. Gefeliciteerd, arme van geest. Gefeliciteerd dat je erachter bent gekomen dat je een gat hebt in je ziel. Die met niets gevuld kan worden. Dan alleen met God. Omdat, zoals we lezen, zalig zijn de armen van geest. Ik prijs jou gelukkig, zegt de Heer Jezus, armen van geest. Want van hen, van jou, is het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen, wat is dat? Ik heb dat uitgewerkt in drie elementen. Dus dat is een heel ontzettend groot begrip, het Koninkrijk der Hemelen. Er komt heel veel voor in de Bijbel. Matthäus noemt het Koninkrijk der Hemelen. Andere evangelieën wordt het omschreven als het Koninkrijk van God. Ik geloof dat dat precies hetzelfde is, maar Matthäus gebruikt het Koninkrijk der Hemelen omdat hij aan een Joods publiek schrijft. Maar de hemel is één met God. Het koninkrijk dus van God. Zalig zijn de armen van geest, van hen is het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Wat is dat? Nou, ik heb het uitgesplitst in drie gebieden, drie punten. Wat het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, weergeeft. Waarom daar nou de gezegendheid in ligt? Waarom is het koninkrijk van der hemelen, waarom prijst Jezus ons gelukkig? Omdat dat ons deel is. Nou, ten eerste, het zijn drie R's. Drie R'en. R. Daar kan je het aan onthouden. Het eerste, het heeft alles te maken met redding. Nou, wat is dat koninkrijk der hemelen? Ik ga dat zo uitwerken, waarom dat met redding te maken heeft. Het is in zijn breedste vorm, is het de sfeer waar God regeert. Waar God op de troon zit. Waar God het voor het zeggen heeft. Waar God de regisseur is. Dat is in de breedste vorm het koninkrijk van God. Daar waar God regeert. Dat heeft verschillende, naar ik geloof. Het is een studie op zich en ik kan er heel kort iets over zeggen. Maar het heeft naar mijn inzicht twee verschijningsvormen. De eerste is het nog niet zichtbare, het nog niet gemanifesteerde koninkrijk van God. Het onzichtbare. Dat wat we nu beleven met elkaar. Zoals we in Colossenzen 1 vers 13 lezen. Waar we lezen dat we zijn overgegaan van het rijk van de duisternis als christenen. We zijn overgegaan van het rijk van de duisternis. En overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is niet per se zichtbaar. Het is niet zichtbaar in deze wereld dat God regeert door ons heen en in ons leven. Het tweede verschijningsvorm van het koninkrijk, het helpt mij om dat onderscheid te maken, om dat zo te zien. Want je vindt het allebei. Het tweede is het gemanifesteerde koninkrijk van God. Dat is straks. Daar waar niemand meer zal twijfelen of God regeert. Daar waar het klip en klaar is. Waar de Heer Jezus op de troon zit in Jeruzalem, naar ik geloof, letterlijk. En hij zal gaan regeren en er een rijk van vrede en van voorspoed en van welvaart en van gerechtigheid zal aanbreken. Niemand zal dan meer twijfelen. Dat is het gemanifesteerde koninkrijk van God. Daar waar God regeert in Jezus op de troon, zichtbaar. De Heer Jezus zegt, dat koninkrijk is van jou. Armen van geest. Dat heeft alles te maken met redding. Wat ik al zei, Colossenzen 1 vers 13. Overgezet worden van het rijk van de duisternis. Dat is best schokkend. Misschien als je niet gelovig bent. Dan moet je dat eens ter harte nemen. Er zijn maar twee koninkrijken. Of het koninkrijk van het rijk van de duisternis. Daar waar de mens op de troon zit. En waar de mens geregeerd wordt door Satan. Het rijk van duisternis en het koninkrijk van God. Bij welk koninkrijk hoor je? Misschien even een pauzemoment, even een reflectiemoment. Weet je al waar je bij hoort? Zit je zelf nog op de troon? Hoor je nog bij dat Babel dat je het zelf allemaal moet doen? Of zit God bij jou op de troon? Heeft hij het voor het zeggen? Is hij de regisseur in jouw leven? Niet dat hij... God wil geen rol in ons leven. Hij wil geen rol in ons leven. Hij is de regisseur. Hij neemt maar genoegen met één plek. En dat is dat hij de regisseur is. Geen rol. Niet van, oh, het is wel fijn om God erbij te hebben. Hij mag wel wat inspraak hebben in mijn leven. Hij moet de regisseur zijn in je leven. Is hij de regisseur in uw leven, in mijn leven, in jouw leven? Het heeft alles te maken met redding, zoals ik al zei. En dat vind je in Matteüs 19... in de geschiedenis van de rijke jongeling. Je mag het opzoeken. Daar vind je heel duidelijk de koppeling tussen het ingaan in het koninkrijk der hemelen, ingaan in het koninkrijk van God, en het gered worden. En daar staat dat woord zalig als soteria, als redding. Matteüs 19. Daar vanaf vers 16, ik ga niet de hele geschiedenis lezen, maar waarschijnlijk is het een bekende geschiedenis voor ons. Er komt een man naar de Heer Jezus toe, hij valt op zijn knie, hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En Jezus die legt de vinger op de zere plek bij deze rijke jongeling. En hij zegt, joh, je moet alles weggeven aan de armen. Daarna moet je terugkomen en mij volgen. Dan zal je schat hebben in de hemel. En dat kan hij niet. Hij zit te vast aan zijn goederen, aan zijn spullen. En hij gaat weg. En dan zegt de Heer Jezus, hij onderwijst dan aan zijn discipelen. En dan zegt hij, hoe moeilijk is het, vers 23, voorwaar, ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen, daar heb je het weer die term, kan binnengaan. En dan zeggen zijn discipelen dit. Hij zegt dan nog een keer, vers 24, het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald, dat het rijk het koninkrijk van God binnengaat. Zie je ook dat koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God synoniem zijn. En dan vers 25 zeggen zijn discipelen dit. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden ze versteld. En ze zeiden, maar wie kan dan zalig worden? Wie kan er dan gered worden? En dan zegt Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Dus zelfs een rijke kan gered worden. Zie je de koppeling tussen de discipelen leggen de link van, maar wie kan er dan dat koninkrijk binnengaan? Wie kan er dan gered worden? Het ingaan in het koninkrijk van God in het koninkrijk der hemelen heeft alles te maken met redding. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt dus, o, hoe gelukkig ben je, arme van geest, want dan sta jij open voor redding. Dan kan je gered worden. Dat is de voorwaarde dat het evangelie relevant wordt in je leven. Als je rijk bent van geest, als je voorzien bent, geestelijk gezien, heb je het koninkrijk niet nodig. Heb je niet nodig om te veranderen van koninkrijk. Maar Jezus prijst je gelukkig als je arm van geest bent, want dan kom je open te staan voor redding. Je hulpbehoevendheid is de eerste stap. En dat is ook mooi, want die zaligsprekingen staan ook in volgorde. Het is niet toevallig dat de Heer Jezus deze als eerste uitspreekt. Het had ook op nummer 8 of 9 kunnen staan. Nee, dit is de eerste stap. Arm van geest zijn. Om dan open te kunnen staan voor het koninkrijk, voor in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Er staan twee gebeden in de Bijbel, heel dicht bij elkaar, in Lucas 18, die deze twee hartsgesteldheden heel goed weerspiegelen. Tussen een rijke van geest en een arme van geest. Ik zal het je voorlezen, Lucas 18, vers 11. Ja, omschrijft hier twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden. De fariseer. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De fariseer stond daar en hij bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of als deze tollenaar. Ik vast 2 keer per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tweede man, dat is een rijke van geest, dat is duidelijk. Dat is iemand die voorzien is. Hij is wel religieus trouwens. Hij is ontzettend religieus. Hij is voorzien. Hij is al rechtvaardig in zichzelf. Hij heeft helemaal geen redding nodig. Hij staat helemaal niet open voor het koninkrijk. Vandaar ook dat de fariseeën en de schriftgeleerden Jezus verwierpen. De tweede, een arme van geest. En de tollenaar, die bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is een arme van geest. 4 woorden gebruikt deze tollenaar maar in het Grieks. Er staan er 4 woorden tegenover 23 woorden van de fariseeën. O God, wees mij zondaar genadig. Hij durfde geen eens te naderen tot de tempel. Maar Jezus zegt van deze man, hij ging gerechtvaardigd weg naar zijn huis. O, hoe gelukkig ben je, arme van geest. Het is haaks, er staat haaks op de filosofie van deze wereld. Je zet niet op je Facebook, ik ben nou echt een behoeftig mens. Maar het zou er eigenlijk wel moeten staan. Ik heb God nodig. Ik kan niet zonder hem. Ik kan het zelf niet. Waarom is dat voorwaarde om in te gaan in het koninkrijk van God, ter afronding van het eerste punt? Dat zie je ook heel erg terug in de voetwassing. Aan het eind van de bediening van de Heer Jezus op aarde, als hij opstaat om de voeten te wassen, dan komt hij bij Petrus. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Dan komt hij bij Petrus. En dan zegt Petrus, u zult mij de voeten niet wassen in de eeuwigheid. Never, nooit niet. Gaat niet gebeuren. Hij kon Jezus niet toelaten om dat dienaarswerk te doen. Hij kon dat niet aanvaarden. En dan zegt Jezus, als ik jouw voeten niet was, Petrus, heb je geen deel aan mij. Dan zegt hij, niet alleen mijn voeten, maar alles, mijn hoofd, mijn handen, alles. Je mag alles wassen, dat is Petrus. Oké, als dat nodig is, ja, dan laat ik u helemaal toe. Zie je, dat is de voorwaarde. Dat is precies hetzelfde met het kruis. Het kruis is een aanstoot, een struikelblok. Christus in zwakheid, een vloek geworden, daar voor God de schuld op zich kreeg. En dat moet mij dan redden. Het was dwaasheid voor de Grieken en een struikelblok voor de Joden. Maar wat is het voor jou? Kan je je laten redden? Accepteer je dat Christus jou wast? Laat je je wassen? Het is makkelijker om zelf te wassen misschien dan om je te laten wassen, om je te laten redden. Maar het is wel voorwaarde. Het tweede, het heeft dus alles te maken met redding. Je bent gelukkig als je arm van geest bent, want dan is het koninkrijk van God voor jou relevant. Tweede, het heeft alles te maken met rijkdom, dat koninkrijk van God. Deel uitmaken van het koninkrijk van God, dat van jou is, dat je daar onderdaan in wordt, in ben, dat heeft alles te maken met rijkdom. Dat je rijk wordt. Je hoort namelijk, dat vind ik zo mooi, je hoort namelijk, armen van geest, luister goed, jij die hulpbehoevend bent, jij hoort dan bij het rijk wat straks zal zegevieren. Ik vind dat zo'n bemoedigende gedachte. Het is niet zichtbaar misschien nu. En je bent nu niet iemand die jezelf profileert en die meegaat in de stroom van deze wereld waar het allemaal moet. En je moet het zelf maar doen, je moet het zelf maar kunnen. Maar als je arm van geest bent, dan hoor je bij dat rijk van God. Dat rijk van Christus wat straks zal zegevieren. Daar hoor je bij. Daar maak je deel van uit. Verblijd je daarover. Jezus zegt tegen die 70 als ze terugkomen. En ze zijn blij, ze zeggen, de demonen zijn zelfs onderworpen aan ons. En er gebeurt van alles. Ze zegt, daar moet je niet blij over zijn. Verblijd je daarover dat je naam staat opgeschreven in het boek der hemelen. Dat je bij dat rijk hoort. Dat jouw eigendom is. En dat je straks zal meeregeren. Ik geloof het allemaal. Ik lees het, maar het is zo iets groot. Wij zullen engelen oordelen, zegt de Bijbel. We zullen met Christus regeren. En ze stuur je op zich. Maar je hoort bij dat rijk wat zal zegevieren. Waarom mag je, prijst de Heer Jezus, je gelukkig? Maar dat niet alleen, dat is zeg maar het gemanifesteerde straks, maar dat begint nu al, die rijkdom. De tweede R, de rijkdom. Want straks zal het collectief zegevieren. Dat lezen we in Openbaring natuurlijk, waar de Heer Jezus het kwaad zal uitbannen, waar hij op de troon zal gaan zitten straks en alle koninkrijk en alles onder zijn voeten zal onderworpen zijn. Maar dat gebeurt nu ook al. Als je ingaat in het koninkrijk der hemelen, als je daar deel van uit gaat maken, dan gaat dat ook zegevieren in jouw hart. Dan komt er een innerlijke rijkdom, nu al. Net zoals dat straks al het kwaad uitgebannen zal worden onder de regering van Christus. Is dat precies hetzelfde principe als God op de troon van jouw hart komt te zitten. Als hij de regisseur wordt in jouw leven. En je hem erkent als koning, als God. Dan zal hij ook zegen gaan vieren in jouw leven. In jouw hart. Dat lezen we namelijk in Romeinen 14 vers 7. Dat is een hele mooie tekst. Er wordt wel eens gezegd, er zijn een soort van twee kampen over dat koninkrijk. Van de ene kant zeggen, nee, het is alleen Israël, het is alleen dit, zeg maar. Alleen dat gemanifesteerde. We mogen het echt niet op onszelf toepassen, helemaal niet, zeg maar. Maar toch, en het was dan, zeg maar, van, dat is dan die visie van het koninkrijk is geweerd door Israël. Ze hebben Jezus niet erkend en nu is het koninkrijk weg. En dan komt straks dat dan terug. Maar Paulus zegt in Romeinen 14 tegen de gelovigen in Rome, Joden en Heidenen, zegt hij dit. Noemt hij weer het koninkrijk van God. Hij zegt, want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, niet in uiterlijke dingen per se. Maar het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, uit vrede, uit blijdschap in de Heilige Geest. Wat kenmerkt dat koninkrijk? Gerechtigheid. Dat is dat je het juiste gaat doen. Dat je de wet van God gaat doen als God op de troon zit in je leven. En dat is goed, dat is het goede. Gerechtigheid. Vrede. Dat is innerlijke rijkdom. Dat God op de, als God op de troon komt te zitten, als hij de regisseur wordt, komt er vrede in je hart. Misschien snak je daar wel na deze morgen. Vrede. De afwezigheid van oorlog. Vrede in je hart. Vrede met God. Met je maker, met je schepper. En daarin vrede met jezelf. Dat je niet meer je eigen identiteit hoeft te vestigen en daar je best voor hoeft te doen. Maar dat je mag zijn omdat je het eigendom van hem bent. En vrede met anderen. En blijdschap, zegt Paulus, Romeinen 14, vers 17. Gerechtigheid, vrede. En het bestaat ook uit blijdschap in de Heilige Geest. Zie je, niet door eigen prestatie, maar door de Heilige Geest. Het is een rijkdom als je bij het Koninkrijk hoort. Daarom ben je gelukkig. Niet alleen dat je dus ingaat, dat je gered bent, maar ook je bent ontzettend rijk als je arm van geest bent. Leuk hè, die tegenstellingen. Je bent zo rijk als je arm van geest bent. En je bent zo ontzettend arm als je rijk van geest bent. Als je nog zelf op de troon zit, als je hoogmoedig bent. En dit is ook een principe. Want naar die mate dat je je behoeftigheid inziet, naar die mate ervaar je ook de rijkdom van het koninkrijk. Dat is een principe. Dus hoe behoeftiger je bent, hoe meer hulpbehoevend je bent, zoals je zoveel in de psalmen leest. Hè? Als je voorbeelden van armen van geest wil hebben, dan moet je de psalmen lezen. We hebben nog psalm 16. Van, ik heb u nodig. Ik strek me uit naar u, Heer. Red mij. Help mij. En naar de mate dat je daar mee naar God gaat, naar die mate ervaar je ook de rijkdom van wat God je wil geven. Het derde. Gelukkig ben je arme van geest, want van jou is het koninkrijk van God. Het heeft te maken met redding, het heeft te maken met rijkdom en het heeft te maken met relatie, de derde R. En dat is eigenlijk is dat de belangrijkste. Eigenlijk is dat de eerste, zou dat de eerste moeten zijn. Als eerste met God, dat je deel hebt aan het koninkrijk van God, heeft alles te maken met het hebben van gemeenschap, van relatie met God. Het brengt je namelijk in relatie met de koning der koningen. Arme van geest, je bent zo ontzettend gelukkig. Gefeliciteerd als je arm van geest bent. Want het brengt jou in relatie met je maker. Met God. Met de koning der koningen. Voorbeeld. Ook weer zo'n principe. Er staat namelijk in 1 Petrus 5 vers 5... Een geestelijk principe. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Daar keert hij zich tegen. Als jij vandaag hoogmoedig bent, als je op de troon zit, als je zelf voorzien bent, dan is God je vijand. Daar keert hij zich tegen. Hij keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederige, de arme van geest, die geeft hij genade. Dat is een wetmatigheid. Een geestelijke wetmatigheid. Net zoals dat de zwaartekracht een wetmatigheid is. Net zoals dat water van boven naar beneden stroomt. Je hebt het nog nooit andersom gezien. Je hebt nooit gezien dat water van beneden naar boven stroomt. Daarom zetten wij putten ook altijd op de laagste plek, toch? Een put, als je stratenmaker bent of als je een tuin aanlegt, die put die moet op die laagste plek. Want het water stroomt van boven naar beneden. Dat is een wetmatigheid. Dat is precies hetzelfde in het geestelijk leven. Hoe lager je bent, hoe armer van geest, hoe behoeftiger, hoe nediger, hoe meer het water van Gods genade naar jou toe kan stromen. Kijk, ik kan boven op die berg zitten en ik kan bidden om hulp en om meer ervaring van God in mijn leven. Maar dat gebed wordt nooit verhoord. Niet. Kan niet. God weerstaat namelijk hoogmoedigen. En hij geeft genade aan de nederigen. Dat water stroomt altijd van boven naar beneden. Misschien snak je er wel naar en bid je wel, Heer, ik wil meer van u ervaren. Ik wil meer van die relatie met u, mijn God, ervaren. Meer van u in mijn leven. Dan is dit de sleutel. Nederigheid. Je behoeftigheid inzien en erkennen en daarin gaan zitten. Dan zal God zijn genade, dat zal naar jou toestromen. Jesaja 57 vers 15 is een fascinerende tekst die dit verwoordt. Jesaja 57 vers 15, je moet hem uit je hoofd leren denk ik. Want zo zegt de hoge en de verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en ik woon in het heilige. Nou, daar kunnen we bij komen. Dit zegt de hoge, de heilige. Hij woont daar. Hij is de totaal andere. Hij woont in eeuwigheid, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in de heilige. En dat is het wonder. En ik woon bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dat is die wetmatigheid. Daar woont God. Daar, God wil graag daar wonen. Daar waar het hart zijn behoeftigheid heeft ingezien. Daar waar kwetsbaarheid is, nederigheid is. Als God bij je woont, dan ervaar je hem. Dat gaat niet onopgemerkt. Wil je meer van God ervaren in je leven? Dan is dat de plek waar je terecht moet komen. Jesaja 66 vers 2. Ik ga een aantal teksten lezen die dit vertolken. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en op de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Daar zal ik dus op zien, zegt God. Psalm 34, vers 19. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Wil je zijn nabijheid? Snak je naar meer van zijn nabijheid? Hij is nabij de gebrokenen van hart. De behoeftigen. Hij verlost de verbrokenen van geest. Psalm 51, vers 19. De offers voor God zijn dit. Een gebroken geest en een verslagen en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Het is balsem voor je ziel als het goed is, als je hier iets van kent. Dat God ervoor kiest om daar te wonen, om daar te zijn, om zichzelf met jou te delen. Als je die grondhouding in je leven kent. Kwetsbaarheid jegens God. De psalmen zijn hier vol mee, zei ik al. Je roept om hulp. En dit voelt misschien niet als een gezegende plek. Ik bedoel, als je in die positie zit, zo eerlijk moeten we ook zijn, dan denk je van, ik herken er helemaal niks van. Zo eerlijk moet je ook zijn. Dat voelt niet als gezegend. Daarom zegt Jezus het ook tegen je deze morgen. Dat je wel gezegend bent. Want als jij in die put zit, als je zegt van, Heere, help me. Ik heb u nodig. Ik kan het niet meer zelf. Ik ben behoeftig, Heere. Dat voelt niet gezegend. Maar Jezus zegt, je bent gezegend. Dit is ook het verschil tussen dat Makarios, dat ben ik net vergeten te zeggen. Dat is ook niet, in het Engels zijn daar twee woorden voor happiness en joy. Dit is niet de happiness, zeg maar. Zo van, oh, dan ben je blij, dan is het cool met je, zeg maar, om maar modern te zeggen. Maar het is een gezegendheid, iets wat waar is, of je het nou voelt of niet. Het zit niet in je omstandigheden, dit zit in dat het waar is. Joy, het is een diepere vreugde die omstandigheden overstijgend is als je arm van geest bent. Van jou is het koninkrijk van God. Je komt in relatie met God en je mag dan zijn liefdevolle, genezende, zijn helende, zijn goede, zijn alles verzadigende nabijheid ervaren. Zijn omgang. Het heeft alles te maken met relatie, dat het koninkrijk van God voor jou is. Dat je in relatie komt te staan met de koning der koningen. Maar dit principe, en daar sluit ik mij af. Dit principe geldt ook in de relaties onderling. Dat vond ik wel mooi om dat ook nog te delen. Want dit is een principe. Als je je behoeftigheid inziet, dan kom je dus open te staan voor de relatie met God. En dan kan God zichzelf kwijt aan jou. Dat is het principe. Precies hetzelfde zo in de relaties onderling. Als jij hoogmoedig bent, als je voorzien bent, heb je anderen niet nodig. En laat je anderen niet toe in je leven. Dan zal de kring misschien een dooie boel zijn. Want je hebt eigenlijk je kringgenoten niet nodig. Tenminste, dat denk je. Je leeft in een leugen, maar dat weet je niet. Maar dat denk je. En daardoor kan je ook niet die verbinding ervaren met de ander. Dat is precies hetzelfde principe. Maar daar, waar jij je kwetsbaarheid, waar jij je behoeftigheid, dat is geen woord trouwens, behoeftigheid denk ik, maar bij deze, waar jij je behoeftigheid laat zien en erkent en deelt, daar in die mate kan de ander ook zich met jou verbinden. Dat is een wetmatigheid, dat is een principe. Dus je bent geen einzelganger, niet iemand die boven de meute verheven is. Zo van, ik heb de ander niet nodig. Ja, de ander heeft mij misschien nodig en ik wil de ander wel. Je bent altijd maar aan het delen en aan het delen. Maar jij hebt ook de ander nodig. En daarin vind je verbinding met elkaar. Daarin vind je eenheid. En daarin vind je relatie. Het is iemand die de ander toelaat in zijn zwakheid en zijn behoefte. Vinden we moeilijk trouwens, hè? Dit vinden we moeilijk. Om je zwakheid te tonen. Daarvoor is ook veiligheid nodig bij God. Je moet hem vertrouwen om dit te doen. Hij is te vertrouwen. Maar dat is ook bij elkaar. Er is veiligheid nodig om je kwetsbaarheid te delen, zodat de ander inspraak mag hebben in jouw leven. Daar moet je ook voor zorgen met elkaar als gemeente. Maar in die mate ervaar je dat ook met elkaar. Als kinderen van het koninkrijk, levend te midden van vijanden van dit koninkrijk, hebben we elkaar nodig. Tot slot, broeders en zusters. Gefeliciteerd als je arm van geest bent. Hoe gezegend ben je als je je behoeftigheid inziet? In je relatie met God, in je relatie met anderen. En misschien is dit een reflectiemoment, dat je weer even je controle, daar zijn we goed in, dat je het loslaat. Dat controlerende leven. Dat je al die touwtjes in hand, dat je zelf het allemaal moet doen. Geef het eens op. Ik daag je uit om uit de wedstrijd te stappen waarin je het zelf allemaal moet doen. Maar dat je je rauwe, je kwetsbare, je zondige ik met God en met anderen deelt. En zoek daarin dan zijn genade en je zal niet beschaamd uitkomen. Arme van geest, uitzonderlijk gelukkig gezegend ben jij. Want van jou is het koninkrijk der hemelen. Gefeliciteerd. Amen. Laten we samen nog bidden. Hemelse Vader, we willen u danken voor het woord van uw Zoon, waarin we zoveel herkenning ook vinden en wat ons aanmoedigt dat we bij dat koninkrijk horen van uw Zoon. En Heer, ook als we hierover nadenken, dan verlangen we er ook zo naar, Heer, dat de openbaarwording van de kinderen van God straks, als u zult terugkomen, Heer Jezus. En u, ja, sowieso met uw volk, met Israël, die relatie zal herstellen. Dat ze zullen erkennen dat u de Messias bent. Dat u hun koning bent. We zien er naar uit, Heere Jezus, zoals we ook gezongen hebben. Dat elke knie zal buigen. Dat elke tong zal belijden. Heer, het doet ons zo ontzettend veel pijn, tenminste als ik voor mezelf spreek. Als we zien in de levens van zoveel miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen, dat u niet geëerd wordt. Dat u niet erkend wordt. Dat hun tongen u niet prijzen. Dat hun knieën zich niet buigen. Heer, maar er komt een dag waarop elke tong zal belijden dat u Heer bent. En elke knie zal buigen voor u. Heren, kom spoedig. Laat uw koninkrijk komen, Heren. En laat uw wil worden gedaan. Zo volmaakt als dat het in de hemel gebeurt, zo ook hier op aarde. Zo ook hier in onze harten, in onze levens, Heren. En help ons ook om als armen van geest zo ook boodschappers van dat koninkrijk te zijn. Geef ons daar in uw genade en daar hopen we op. En we weten dat een ieder die in u gelooft niet beschaamd zal worden. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.